Goedemorgen, gemeente en gasten, ook speciaal gasten die de gelegenheid komen voor het in memoriam van Jan Karel. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin kandidaat Vierwind uit Putten zal voorgaan. De organist is Klaas Teunis Hoefnagel. Er is vanmorgen kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 gaan naar de vluchtheuvel. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar onze buren in woonvorm De Passie, Kastanjelaan 12a. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor Christian Refugee Relief, dus voor vluchtelingen. En in het kerkblad kunt u de brief lezen van een van hun partners, Liefdadigheidsstichting House of Peace in Oekraïne. Daar wordt beschreven wat zij doen en hoe zij vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de pastoraat. Alle collecten van harte aanbevolen. Na de preek, als de kinderen weer terug zijn van de kindernevendienst, willen we de heer Van Galen herdenken. Dan gaan we nu staande zingen als intochtslied Psalm 40 vers 1 uit de oude berijming. We wensen u allen hier en die meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 63, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Psalm 63, de versen 1 en 2. Gemeente, wij luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God. En wij zingen daarop van Psalm 63 het derde vers. Psalm 63 vers 3, nadat wij Gods geboden hebben vernomen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons deze geboden samengevat en zegt ook vanmorgen door de schriften tot ons: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Gemeente, wij willen de Heere God vragen om een zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere God, u die de Almachtige bent, U in wiens handen alle dingen zijn, de hemel en de aarde, u die schepper bent van al wat is. Deze morgen, op deze eerste dag van de week, opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus, naderen wij als deel van uw wereldwijde gemeente tot voor uw troon. En wij buigen ons hoofd en wij danken u vanwege uw goedheid. Heren, wij danken u dat u ons vanmorgen hier in uw huis brengt. Dat u het hebt gemaakt, dat wij de weg naar uw huis vonden. Dat u ons hier hebt verzameld en dat u tot ons spreken wilt. Heren, wij buigen ons hoofd voor uw troon vanwege zoveel goedheid en genade. Want ook deze morgen, Heren, belijden wij dat wij zondaren zijn. Belijden wij dat wij ook de voorbije week in zoveel gestalten, op zoveel manieren aan u voorbij hebben geleefd en ook aan elkaar. Wij buigen ons hoofd en wij bidden u, vergeef ons onze schulden, Heer. En wij doen dat met hoop en vertrouwen, omdat we weten dat u een goede God bent en in Jezus Christus dichtbij. Zo strekken wij in deze dienst onze handen naar u uit en zo willen wij in deze dienst het verwachten van u. Wij bidden om uw Heilige Geest. Als de schriften opengaan, Heren, wilt u dat zegenen. Wilt u zelf onze harten opzoeken. U weet hoe we hier gekomen zijn. Met zorgen, met verdriet, misschien met vooruitzichten die ons bezighouden. U kent ons beter dan wij onszelf. En u kunt ons raken met uw geest. Zeker waar uw woord open gaat. Ons bemoedigen in de weg die we hebben te gaan. In de dingen die we niet begrijpen. U bent het, Heere, die ons omvatten wilt met uw trouw en uw liefde. Daar bidden wij u om. Wil zo de schriften openen en wil zo uw gemeente bouwen en daarin uw naam verhogen. Hier en nu, zoals wij hier verzameld zijn en ook wereldwijd. En Heren, dan bidden wij u ook voor de kinderen die naar de kindernevendienst gaan en voor de leiding die dat verzorgen zal. Mogen ze het ook daar goed hebben en ook daar horen, Heere Jezus, van u die de goede herder bent. De goede herder waarvan we in de komende weken en ook vandaag erbij stilstaan dat u voor uw schapen uw leven hebt gegeven. U bent die weg gegaan en u bent ons zo daarin lief geworden, nabijgekomen tot onze redding. Heilig is uw naam. Zo verwachten wij het van u, om Jezus wil, tot uw eer alleen. Amen. Gemeente, dan gaan de kinderen, als ik het goed heb, nu naar de kindernevendienst. Ik hoop dat jullie een hele goede bijeenkomst hebben. Gemeente, wij lezen vanmorgen uit het evangelie van Johannes. Johannes 16, vanaf vers 16. Vers 16 tot 24. Al wandelend vertelt de Heer Jezus zijn discipelen over de weg die hij te gaan heeft. Over de dingen die gebeuren gaan. En zij raken bedroefd van wat hij zegt. En vanaf vers 16 gaat hij daar dan op in. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar: wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, en want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan: wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waar hij het over heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen en zei tegen hen: vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover de schriftlezing, Gods heilig woord. De tekst van morgen, waar we met name bij stilstaan, is het 22e vers, waar wij lezen: ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover de schriftlezing en de tekst waar wij over na hopen te denken. Voordat we dat doen, zingen we uit het liedboek Gezang 173, de versen 1, 2 en 5. Gemeente, na het amen van de verkondiging zingen wij dan van Psalm 42, de versen 1 en 3 uit de oude berijming. Psalm 42, de versen 1 en 3 na het amen van de verkondiging. Onze tekst is: ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst geeft het aan, droefheid en blijdschap. Dat zijn de woorden waar we vanmorgen bij stilstaan. De gevoelens, de emoties, droefheid en blijdschap. We weten en we herkennen, soms kan er blijdschap zijn juist als er ook droefheid geweest is. Of verdriet en zorg. Ook kinderen weten dat. Je moet naar de dokter met je moeder en je bent een beetje bang. Je ziet er tegenop. En moeder zegt, ga nou maar mee, wees niet bang. Want als je bij de dokter wegkomt, ben je weer blij. Want hij kan je beter maken. En dat is dan ook zo. Je gaat bij je dokter weg en hij heeft iets aan je arm gedaan. En het gaat weer goed. Je bent blij. Zo kan dat gaan. Ze krijgt gelijk. In de tekst van vanmorgen zien we dat op een hele andere wijze. Dat ook geldt voor ons geloof. Droefheid en blijdschap die elkaar opvolgen. Soms kan het lijken dat de Heer Jezus ver weg is. Je bidt voor iemand die ziek is. En je weet niet wat er gebeurt. Je snapt het niet. Je wordt bang en verdrietig. Je had toch verwacht dat de dingen anders zouden lopen. Je hebt er ook om gebeden. Dan kan er een droefheid zijn, een moeite. Onze Heiland weet dat. Hoe moeilijk wij het kunnen hebben. Goed om dat met elkaar te beseffen. Ook in ons geloof weet hij dat wij soms door moeilijke wegen gaan. En juist daarom zegt hij, door alles heen, vertrouw op mij. Het komt goed. Aan mij is alle macht. Ook als je verdrietig bent. Ik beloof je, jij die je hoop op mij stelt, je verdriet gaat voorbij. Droefheid in het leven van alle dag, maar ook in het geloof. Wie herkent dat niet op zijn tijd? En soms lijkt het dat je er niet meer overheen kunt kijken. Neem nu het volgende. Iemand van ons deed misschien belijdenis, vol van vreugde. Je stond zeg maar in bloei. Je wist de Heer Jezus dichtbij en je wilde de Heere God dienen. Maar het leven ging door. En er kwamen periodes van tegenslag en verdriet. En soms voelde je je gesteund door God, maar er waren ook momenten dat je dacht, Heere God, waar bent u nu? Ons geloof kan zo onder druk staan op zijn tijd. Dat er droefheid is, somberheid. Een soort grauwsluier over je leven. Dat je weer merkt, oh ja, we leven in gebrokenheid. Kijken we naar de discipelen in de schriftlezing. Zij volgen de Heer Jezus. Zij belijden hem als de Zoon van God. Zij zijn ooggetuigen van zijn machtige daden. Zieken geneest hij, doden wekt hij op. En toch ook in hun leven gebeuren dingen waardoor ze bijna alles kwijtraken. Waardoor ze diep bedroefd worden. Radeloos bijna. Ze snappen het niet meer. Diep bedroefd vanwege het lijden en sterven van hun Heiland. En het ergste van de droefheid van de discipelen is dat ze niet alleen maar verdrietig zijn, maar ze gaan wanhopen. Ze gaan wanhopen aan Jezus. Ze zullen zich vertwijfeld afvragen of het allemaal niet op niets is uitgelopen. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Dat verzuchten de Emmausgangers. En denken we aan een Thomas en aan de andere discipelen, hoe ze vertwijfeld bij elkaar schulden na die Goede Vrijdag. De discipelen, aan hen kunnen we zien dat het leven van het geloof soms door moeite heen gaat, aangevochten wordt, droefheid. We zijn maar mensen. Maar gelukkig hoeven we het hier niet bij te laten, want dat wij mensen zijn, met kleine kracht en een wankelend geloof soms, dat is bij de Heere God bekend. Jezus weet dat allen die hem lief kregen, omdat ze het voor zichzelf niet meer redden met hun eigen gang in het leven en hun eigen zonden. Jezus weet dat allen die hem lief kregen afhankelijk zijn van zijn kracht. En hij zoekt zijn gemeente, hij zoekt ons op, steeds weer. In ons tekstgedeelte is het zelfs zo dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op die droefheid over zijn eigen lijden en sterven. Die droefheid die nog komen zal. Hij bereidt zijn discipelen voor op dagen die komen, hoe moeilijk het ook wordt, zegt hij. Weet dat het allemaal niet op niets uitloopt. Ik ben overwinnaar. Jullie zullen wel bedroefd zijn, maar hou je hieraan vast. De droefheid gaat over in blijdschap. En die blijdschap is blijvend. Die neemt niemand je meer af. Wel droefheid, maar een blijvende blijdschap. Hoezo? Hoe kan dat? Nou weet u, waar we hier over spreken en daar denken we een moment over na. Dat is, noemen we vanmorgen even, de vreemde blijdschap van het geloof. Wel droefheid, wel geloofsaanvechting. Maar voor wie de Heer Jezus lief kreeg, is daar die vreemde blijdschap van het geloof. Die ons hier en nu al door het leven wil dragen. En die eens volkomen zal zijn. Wat is er in ons tekstgedeelte aan de hand? De Heer Jezus wandelt met zijn discipelen door de velden en spreekt met hen over de dingen die komen gaan. Hij weet dat hij gaat lijden en sterven. En hij weet wat dat voor hen zal betekenen. En hij denkt aan hen, aan zijn discipelen, in de eerste plaats nu. Je zou eigenlijk het omgekeerde verwachten, dat hij tot ze zou zeggen, vrienden, ik ga een diepe weg van lijden en sterven tegemoet, moeilijk. Blijf alsjeblieft dicht bij me, steun me, ik zal het nodig hebben. Maar zo spreekt de Heer Jezus hier niet. O ja, straks in de hof van Gethsemane, dan zweet hij van angst bloed. En ze zullen hem die steun die hij vraagt dan niet kunnen bieden. Maar hier is alles omgekeerd. Jezus is vol van zorg voor zijn discipelen, die nog niet half beseffen wat er te gebeuren staat. En hoe Jezus hen ook vertelt over de weg die voor ligt, ze kunnen er niet bij. De ene vraag stapelt zich op de andere. Wat bedoelt hij toch, zeggen de discipelen. Ze begrijpen het niet. En de Heer Jezus houdt vol. Hij geeft niet op, want hij weet, ook al begrijpen ze mijn woorden nu niet. Er komt een tijd dat ze zich mijn woorden zullen herinneren. En dat ze zich zullen verwonderen over de liefde waarmee hij hen wil voorbereiden op de moeilijke dagen die nu nog voor hen liggen. Dagen van droefheid zullen er zijn voor de discipelen. Je kunt je afvragen waarom eigenlijk. Waarom voorkomt de Heer Jezus niet gewoon dat die droefheid er is? Heel kort drie dingen daarover. In de eerste plaats dit. Deze droefheid blijkt nodig, blijkt zelfs noodzakelijk. Deze droefheid bij de discipelen is immers het gevolg van de weg die Jezus moest gaan. De weg die hij niet wilde voorkomen. Hij ging de weg, eenvoudig, omdat slechts door die weg alle gelovigen, u, jij en ik ook, het leven zouden kunnen krijgen. Die diepe weg van lijden en sterven van onze heiland was noodzakelijk om de dood te overwinnen, om onze de schuld op onze zonden weg te dragen. En het zij dan maar zo gezegd vanmorgen, vreemd genoeg, want mensen worstelen daar soms mee. En dat is begrijpelijk, maar vreemd genoeg blijkt daarin Gods almacht. Jezus Christus heeft alle macht afgelegd, zijn almacht afgelegd, om voor ons het lijden en sterven op zich te nemen. En daarin blijkt hij vreemd genoeg de machtige. Hij heeft onze schuld weggedragen. Slechts hij kon dat. En het tweede is dit. De inhoud van die droefheid. De discipelen zullen hun meester kwijtraken door de dood, kun je zeggen. Hun rabbi. Hij die de inhoud van hun leven was. De vervulling van hun verwachting. Ze zullen hem zien lijden en sterven. Hoe begrijpelijk dat je dan somber wordt. Alles wordt grijs en duister. Iemand die wegvalt. Je weet het niet meer. De eenzaamheid die er dan is. Alles lijkt zijn kleur en zijn zin te verliezen. De droefheid van de discipelen bestaat erin dat ze Jezus kwijtraken. Ze gaan hem missen. Maar ik zei het al, niet zomaar missen. Het gaat nog een stapje verder. Ze gaan aan hem wanhopen. Dat is het ergste eigenlijk. Ze gaan denken dat het allemaal voor niets is geweest, dat leven van hun heiland. Je kunt bedroefd zijn, maar weten, en dat zeggen mensen dan ook, achter de wolken schijnt de zon. Maar er is ook een droefheid soms dat je denkt, er is geen zon meer. En zo zullen de discipelen wanhopen. Alles is op niets uitgelopen. Ik zei al, ook in het geloof kunnen wij dieptepunten ervaren, u en ik en jij. Dat alles grijs is en doods. En dat je denkt, Heere God, waar bent u nu? Maar zelfs dan kan het nog zo zijn, en daar mag je om bidden, dan kan het nog zo zijn dat je je vasthoudt aan Gods woord en Gods belofte. En dat je volhoudt in kerkgang en bijbellezen en bidden en met elkaar spreken over de weg van God. En dat je diep van binnen weet, en toch de Heere zal mij niet loslaten. Hij is dit werk aan mij begonnen. Dat is genade. Maar stel je nu voor dat er momenten zijn dat je ook dat kwijtraakt. Dat er een diepe angst in je is. Maar ziet de Heere mij nog wel? De God op wie ik gehoopt heb. Of zelfs vandaag de dag wijdt dat meer en meer rond zelf. Dat je denkt, maar waar is God eigenlijk? Is hij er wel? Alles kan aangevochten worden in je leven. En dan zegt iemand, maar zo mag je niet denken. Dat is toch zonde? Wij moeten toch op God vertrouwen? Wij mogen toch op God vertrouwen? En dat is waar. Wij mogen de Heere vertrouwen op zijn woord en op zijn belofte. En gelijktijdig beseffen we zijn maar mensen. Wankel, weerbarstig. En we zijn soms alles kwijt, lijkt het. Soms lijkt alles te wankelen. De discipelen gaan ons daarin voor. Ze wanhopen aan de Heere Jezus. Denken straks dat alles voor niets is geweest. En nu opletten wat Jezus daarvan gaat zeggen. Nu opletten wat hij hen voor zegt, hoe hij ze aanspreekt. Je zou kunnen verwachten misschien dat hij ze de les gaat lezen. Iets als, pas op dat je niet aan mij wanhoopt. Dat is ongeloof, dat is zonde. Ik waarschuw jullie vast. En let wel, hij zou het terecht mogen zeggen. Jezus weet wie zijn discipelen zijn, wie wij mensen zijn. Maar hij verwijt niet. Hij draagt en troost en ondersteunt, hier al. Hij ondersteunt ze op een weg waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. En die voor hem lijden en sterven betekent. Waar wij een vermaning zouden kunnen verwachten, treedt Jezus zijn discipelen tegemoet met zijn liefde. Wat een voorbeeld, zou je kunnen zeggen, ook voor hoe wij met elkaar om mogen gaan. En weet je, als het nu zo is dat de boze het wereldleed of de moeite en de zorgen gebruikt om jou of mij aan hem te doen, aan Jezus te doen twijfelen. En als het je niet lukt om jezelf uit je haren, uit het moeras te trekken van ongeloof en twijfel, en ik zal maar gelijk zeggen, dat lukt onszelf niet. Dan is deze dienst er om onze hoop weer op onze heiland te richten, Jezus Christus. In de schriftlezing en op zoveel plaatsen in de schriften. En door zijn geest wil hij ons zeggen, ook vanmorgen, ik wil jouw God zijn. Het hangt niet van jou af, maar van mij. Als in je droefheid je hart ondanks alles naar mij uitgaat, Jezus Christus, wees mij genadig. Weet dan dat dat komt omdat ik de eerste ben. Mijn hart gaat naar jou uit. Ik ontferm mij over allen die op mij hopen. Er zal droefheid over jullie komen, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Maar weet dit, die droefheid zal overgaan. Want je zult mij weer zien en er zal een blijdschap voor in de plaats komen die niemand meer van jullie weg zal nemen. Droefheid zal overgaan in blijdschap. Blijvende blijdschap. Vreemde blijdschap, zeiden we. Ook daar denken we nog een moment over na, want wat is de inhoud van die blijdschap? Nou weet je, zoals de inhoud van de droefheid van de discipelen is, dat ze Jezus moeten missen. Zo zal de inhoud van die blijdschap zijn dat ze hem weer zien. Zo eenvoudig eigenlijk. Ze zullen aan Jezus wanhopen, maar hij zal weer aan hen verschijnen. Hij zal hun leven weer vervullen met zichzelf. Op een nog rijkere manier dan voorheen. Hoe dan? Vreemd genoeg is dat in ons tekstgedeelte een probleem. Hoe dan? De discipelen begrijpen het niet. En Jezus zegt... De discipelen vragen zich af, wat bedoelt hij toch? En dan geeft Jezus hen antwoord waar de uitleggers het niet over eens zijn. Dat hij weer aan hen verschijnen zal. Meerdere verklaringen in dit gedeelte, over dit gedeelte zeggen meerdere dingen daarover. Sommige uitleggers zeggen... Dat weerzien waar de Heer Jezus van spreekt, daar bedoelt hij natuurlijk mee dat hij straks uit de doden zal opstaan. De opstandingsdag, want dan zien ze hem weer. Maar anderen zeggen nee, hij moet Pinksteren bedoelen. Dan zullen ze hem in de geest ontmoeten en zal hij hen nooit meer verlaten. Maar tenslotte, u bedenkt het wellicht al, is er een derde groep uitleggers die zegt, nee, de Heer Jezus spreekt hier over de jongste dag. Als hij weer komt op de wolken, want dan zal er immers een blijdschap zijn die niemand meer afneemt en die volkomen is. En dan kun je afvragen, wat is het nu? Welke van die drie bedoelt Jezus als zij hem weer zullen zien? En weet u, je kunt zeggen, wij hoeven hier niet te kiezen, want alle drie is waar. De discipelen hebben in de eerste dag hem weer gezien. In de eerste plaats op die opstandingsdag. Daarna zijn ze verheugd met Pinksteren als de geest hen verschijnt. En ook voor de discipelen en voor ons staat de wederkomst nog uit. Waarop wij hopen. Straks komt hij weer in volheid op de wolken. Maar die blijdschap, die vreemde blijdschap die de Heer Jezus hier belooft, die is wel begonnen al. Bij die opstanding, grote vreugde was het voor hem. Die blijdschap is gaan glinsteren met Pinksteren door zijn geest. En wij zien er naar uit hoe die blijdschap straks volkomen is op de jongste dag. Maar een blijdschap die hier en nu al begint. Straks bij de opstanding waar wij alweer op terugzien. Weet je, hoe kun je die blijdschap dan proeven als je zegt, maar die is toch ook aangevochten? Ik moest denken aan vroeger op catechisatie. Wij hadden een dominee en als hij uit wilde leggen wat bekering was, dan zette hij een punt op het bord en dan zei hij, kijk, zo is het met de bekering niet. Het is geen punt in de tijd die één keertje is gebeurd en die dan af is. En waar nooit meer iets mee hoeft te gebeuren. En vervolgens zette die dominee een streep onder die punt en dan zei hij, zo is het met de bekering. Het begint wel ergens, maar vervolgens is het iets dat in de loop van de tijd in en aan je gebeurt. En waar je soms ook weer mee druk en bezig bent. Het is een proces dat rijpt en overgaat in een diep weten. Zo gaat het met de bekering, zei hij. En weet u, zo gaat het dus ook met deze blijdschap in het leven van het geloof. Dwars door moeite en vragen en verdrukking heen. Steeds weer leren geldt voor ons om niet als een Petrus ons te laten overweldigen door de golven en de onbegrijpelijkheden. En hoeveel zijn die er niet? Steeds weer moeten we leren om onze hoop op Jezus Christus te stellen. Om hem in het oog te houden, ook in moeite en nood en onbegrijpelijkheden. De blijdschap van het geloof is daar waar we Jezus zien. Ik zal u weer zien, zegt de Heer Jezus. En omgekeerd zullen de zijnen hem zien. En daarmee is ook nog iets gezegd over die blijvende blijdschap. Namelijk dit. Geloof en die blijdschap is geen bezit. Maar het is een blikrichting. De inhoud van de blijdschap van het geloof is geen constant gevoel. Niet iets dat je even uit kunt pakken en aan iedereen kunt laten zien. De blijdschap van het geloof is dat je weet dat Jezus Christus je heiland is. Dat hij je draagt en voor je zorgt in alle levensomstandigheden. En dat je soms dwars door de moeite en de nood heen hem weer aan wilt en kunt grijpen. Geloven is steeds weer je blikrichting op Jezus Christus richten. Het is een weg om te gaan. Om steeds weer te zoeken. Kijken we in dit verband naar de discipelen. Is dat geen vreemde blijdschap? Vraag het je af. Die de Heer Jezus hier aan de discipelen belooft. Want, lees het thuis nog eens na. Aan het begin van ons teksthoofdstuk zegt hij tegen de discipelen. Het uur komt dat ieder die hen zal doden zal menen een goede dienst aan God te bewijzen. Hij zegt, jullie zullen gaan lijden. Jullie zullen verdrukt worden. En we weten, wat zijn ze niet vervolgd en gedood, gemarteld zelfs de eerste christenen. Op brandstapels gelegd, voor de leeuwen geworpen, naar de rand van de maatschappij gedrukt. En toch, hoe kan dat? Een blijvende blijdschap die niemand af kan nemen. Hoe kun je dat rijmen? En hoe kun je dat rijmen voor jezelf als je in een werkelijkheid zit waarin je het echt moeilijk hebt? Misschien niet vanwege je geloof, althans geen verdrukking van buitenaf. Maar er kunnen andere omstandigheden zijn die je aan alles doet twijfelen. En de mensen om je heen kunnen zeggen, waar is nu dat geloof van jou waarop je bouwt? Of je hart zegt het zelf. Letten we op de discipelen, op de eerste christenen. Hoe is het mogelijk om bij hen van een blijvende blijdschap te spreken? Het geheim is dit. In het geloof wordt onze hele werkelijkheid 180 graden omgedraaid. In het geloof zien we een andere werkelijkheid. Daar bidden we steeds weer om. Weet je, als we die eerste christenen zouden vragen in die verdrukking, maar waar is nu jullie blijvende blijdschap? In die verdrukking waarin jullie nu zitten, dat kan toch niet? Dan zouden die discipelen ons verbaasd aankijken en die eerste christenen. Ze zouden het omdraaien en zeggen, maar hoe zou ik al dit lijden en deze verdrukking kunnen verdragen? Als ik geen weet had van een diepe blijdschap. Als ik geen weet had van een heiland die de dood heeft overwonnen, die mijn schuld heeft weggedragen. Hoe zou ik dit kunnen verdragen als die blijdschap mij niet droeg? Alles wordt omgedraaid in het geloof. Het geloof kijkt de andere kant op. Midden in de moeite en de nood grijpen we ons vast aan Jezus Christus, de blikrichting naar Hem. En dat geeft een blijdschap die niemand afneemt. Dus wel moeite en aanvechting en twijfel soms. Wij zijn niet beter dan enig ander. En de boze kan ons aan alles doen twijfelen. Maar het zal hem niet lukken waar Jezus Christus ons nabij gekomen is. Ook als alles je uit handen geslagen lijkt. Toch zal in het leven van het geloof Jezus Christus verschijnen. En de blijdschap zal het winnen. De Bijbel zelf geeft daar prachtige voorbeelden van. Ik noem er een enkele. U zult ze herkennen. Het Oude Testament. Prachtige woorden, Habakuk. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, zo zal ik toch van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Of denk aan Paulus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog enig schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wie kan dan wij? Dat is hoog gegrepen. Jawel. En toch, geloven is weet hebben van een andere werkelijkheid. Geloven, dat heeft iets van dwars tegen alles in je vasthouden aan Jezus Christus. Dat is niet gemakkelijk. En dat is niet goedkoop. Luther had het over geloof als getrooste vertwijfeling. Soms niet weten en dan toch weer de troost voelen van Jezus Christus. Met lege handen staan en je toch weer naar Jezus Christus uitstrekken. Naar Hem die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Naar Hem die ook vanmorgen tot ons zegt, ik wil uw en jouw God zijn. Houd je aan mij vast en ik schenk je en ik ben voor jou die blijvende blijdschap in je leven, hier en nu. En je hele levensweg. Gemeente, we gaan naar een afronding. De blijdschap van het geloof. Jezus Christus heeft die voor zijn gemeente veroverd. Hoe nodig was dat? Wij buigen ons hoofd diep. Hij deed het vanwege onze afdwalingen en zonden. Hij heeft zich gegeven om die blijdschap te winnen voor zijn Vader. Hij heeft een gemeente verzameld voor zijn Vader. En na zijn lijden en sterven is hij opgestaan, heeft hij zijn geest uitgestort. En hij komt terug op de wolken. We noemden de drie: opstanding, Pinksteren en zijn wederkomst. Waar wij de Heer Jezus hebben liefgekregen, geeft hij hier en nu al een vreemde blijdschap, die soms zomaar opglinstert in je leven, dwars door tijden van moeite heen. Jezus Christus wil met ons optrekken. Maar sluiten we hiermee af en houden we dit vast steeds weer. Hij komt terug op de wolken, onze heiland. En we zullen hem zien. Jezus Christus, we zullen hem zien. Weet je, ik dacht misschien is dat nog wel de meest bondige samenvatting van wat die grote dag zal inhouden. Als hij terugkomt op de wolken. De meest bondige samenvatting van de vreugde die we dan zullen mogen omarmen is dit. Dat wij onze heiland zien. Van oog tot oog. Zijn liefde op jou. Ik moest denken aan die prachtige oude gospel die zegt: oh, what a day when Jesus comes to say, I've come to take my children to the sky. Oh, what a sight when I see his light. Wanneer ik zijn licht mag aanschouwen. U en jij, strek je handen uit naar deze heiland. Je zult niet verkeerd uitkomen. Amen.
Wilt u?
Indien mogelijk opstaan van uw zitplaatsen. In memoriam van Karel Jacobus van Galen. Op dinsdag 3 februari is op de leeftijd van 57 jaar overleden onze broeder Karel Jacobus van Galen, met roepnaam Jan Karel. Afgelopen maandag 9 februari heeft de begrafenisdienst plaatsgevonden in de Hervormde Kerk in Randwijk. Jan Karel werd geboren in Heteren aan de Boterhoekse straat. Hij was op 1 jaar jongste in een groot gezin. Na zijn kinderjaren verhuisde hij met zijn ouders en broers en zussen naar een boerderij in Randwijk. Na de middelbare tuinbouwschool ging Jan Karel aan het werk bij een instituut van de overheid in Elst bij Amerongen. Nadat het instituut werd opgeheven, is Jan Karel nog werkzaam geweest op een boomkwekerij in Opheusden. Jan Karel trouwde 30 jaar geleden met Rina Reen. Hun eerste woning was aan de Kerkstraat, de oude onderwijzerswoning in Randwijk. Ze kregen samen 4 kinderen, Joyce, Amber, Jochem en Femke. Jan Karel kreeg al vroeg last van depressies met manisch depressief gedrag. Daardoor werd het steeds moeilijker voor hem, maar ook zeker voor het gezin. De ziekte had te maken met stemmingswisselingen, wat Jan Karel van tijd tot tijd radeloos maakte. Elke keer als het leven er positief uitzag, dan leefde hij weer op, maar op momenten dat het tegenzat, werd het voor Jan Karel zwaar, vooral ook voor zijn gezin. Bijzonder genoot hij van zijn kinderen en zijn kleinkind. Hij verwende hen graag en hij zei altijd: je kunt beter geven met een warme hand, en dat deed hij. Zijn schoonmoeder Ali Reen is altijd een grote steun voor Jan Karel geweest. Vanuit Heteren, Randwijk, kennen we Jan Karel nog van jaren geleden, toen hij fruit verkocht en de deur langs ging en mensen van hem fruit konden kopen uit de kofferbak van zijn auto. Hij reed dan langs veel vaste klanten en hij genoot vooral van de contacten toen. Meer nog misschien dan hij ervan overhield aan geld. Jan Karel vond het samenkomsten in de Hervormde Kerk in Randwijk heel belangrijk en vanuit die gemeente is hij ook al die jaren pastoraal begeleid. Sinds zijn verhuizing naar Heteren zagen we hem hier met grote regelmaat op zijn vaste plek in de kerk, was die plek, waar hij zich ook echt welkom voelde. Afgelopen september heeft hij zich als lid naar onze gemeente laten overschrijven. Hij vertelde nog in Randwijk dat hij zo genoten had van een doopdienst die hier onlangs geweest is. Dat heeft hij bijzonder dienst gevonden. Jan Karel kreeg meer rust en stabiliteit toen hij 2 jaar geleden bij Woonvorm de Passie, hier naast de kerk, ging wonen. Hij vertelde dankbaar hoe hij het daarna zijn zin had en van de vrijheid en de rust genoot. Daarom was het ook zo'n grote schok voor de bewoners en begeleiders van de passie, maar ook voor allen die bij Jan Karel betrokken waren, toen hij plotseling op 3 februari in waarschijnlijk grote radeloosheid zijn leven beëindigde. Jan Karel is afgelopen maandag begraven vanuit de Hervormde Kerk te Randwijk. Met troostende en pastorale woorden uit Psalm 23... leidde dominee Belder de uitzaaddienst. Bij het uitdragen van de kist werd het lied Blijf mij nabij gespeeld. Dat willen we zo dadelijk zingen, maar we gedenken hem eerst in een moment van stilte. We willen nu zingen Blijf mij nabij. En daarna mag u maar zitten.
gemeente, wij willen danken en bidden. En in de voorbeden gedenken wij ook de nabestaanden van Jan Karel van Galen, van wie net het in memoriam is uitgesproken. Ook bidden wij voor de bewoners en begeleiders van Woonvorm de Passie, waarin hij verbleef en het zo goed had. Wij danken de mensen uit, daar danken wij voor de mensen uit Hervormde Gemeente Randwijk, die Jan Karel jarenlang pastoraal hebben begeleid. Wij bidden voor de gemeente en ook voor een danken daarbij voor de Alpha-cursus die op dit moment gegeven wordt. Er zijn 6 deelnemers, ze komen regelmatig bijeen en het zijn goede momenten om na te denken over de Heere God en zijn woord. Wij bidden of de Heilige Geest aanwezig wil zijn iedere keer dat zij samenkomen en dat mensen meer mogen leren van de Heer Jezus Christus. Zo willen wij met elkaar bidden. Heere God, wij danken u dat u ons vanmorgen hier bracht, dat de schriften zijn opengegaan en dat we uw naam mochten bezingen in ons lied en dat u in dat alles door uw Heilige Geest onder ons wilde wonen en werken. Wij danken u voor dat wonderlijke evangelie waarin u ons uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, schetst, die voor onze zonden die moeilijke weg is gegaan. En dat hij daardoorheen voor zijn gemeente de overwinning en daarin blijdschap heeft bewerkt, heeft overwonnen. Heren, en wij bidden u, wil dat woord aan ons hart en aan ons leven zegenen. Mogen we het meenemen, de dag in, de week in. Diep in ons hart, die vreemde blijdschap, vaak aangevochten, soms ook bijna weg. Maar u, Heer Jezus Christus, zoekt ons steeds weer op. Om ons te verzekeren dat in u de overwinning vast ligt. Bouw zo uw gemeente en verhoog daarin uw naam. Want Heer, hoe nodig hebben we dat? Hoe nodig in een wereld waarin zoveel aan de hand is. Aan moeite en nood, aan oorlog en geweld. Aan mensen die elkaar naar het leven staan. Hoe nodig dat u uw gemeente bouwt en dat u onze hoop bent. Hoe nodig ook in de dingen die onszelf gebeuren dichtbij. In de verdrietigheden die er zijn. De moeite ook waar we niet overheen zien. We leggen het voor u neer. We bidden u voor de nabestaanden van Jan Karel van Galen. Heren, geef troost en moed en een diepe weten. Dat u de eeuwige God bent. En dat u nabij bent. Aan allen die hun hoop op u stellen. We leggen het voor u neer en we weten, heren, dat bij u de dingen goed zijn. We bidden u voor de bewoners en begeleiders van Woonvorm de Passie, waar Jan het zo naar zijn zin had. We danken u voor al het goede dat hij daar gekregen heeft van zowel bewoners als begeleiders. Ook de goede zorg die daar was. Heren, we danken u ervoor. We danken u dat hij zo lange tijd goed is begeleid in Randwijk en daar ook goed van sprak. En daarin ook uw trouw herkende. Heren, doe ons steeds weer zien dat uw werken vaak gaat door mensen heen. Dat wij naar elkaar omzien. En dat wij daarin uw handen en voeten mogen zijn. Wij danken u ervoor dat dat hier zo mocht zijn. En bidden u, leer ook ons steeds om die weg te gaan. Om te zien naar elkaar. En een goed woord van u te spreken en elkaar te dragen op momenten van moeite. Heren, wij danken u dat uw woord voortgang heeft, ook in hier in de gemeente. Wij bidden u om een zegen, dat er op enige tijd toch ook weer een nieuwe en vaste voorganger mag zijn. Dat er weer ouderlingen mogen zijn die uw gemeente dragen. Hoe nodig is het, heren, dat u daar uw zegen over geeft en dat u daartoe wordt aangeklampt door uw gemeente, door ons. We willen het van u verwachten. We danken u voor de Alpha-cursus die op dit moment gaande is. En waarin een 6-tal mensen meer en meer leren van uw goedheid in Jezus Christus. En wij bidden u, wil het door uw Heilige Geest zegenen. En ook zo zegenen, heren, dat er een verlangen ontstaat. Om u te kennen van aangezicht tot aangezicht. Hier en nu al. Om u eens te mogen ontmoeten. In werkelijkheid. in grootsheid, in volmaaktheid op de jongste dag. Heren, zou dat niet voor ons allen gelden? Dat verlangen wat zomaar weer ondergesneeuwd kan zijn, maar dat u dat in ons weer opwekt. Dat een nieuw vuur geeft aan ons geloof, een nieuw vertrouwen. Om te spreken van uw grootheid. Om te spreken van uw liefde, Heer Jezus Christus, die ons draagt door het leven. Wij danken u dat u zo'n God bent. Amen. Gemeente, dan wordt er nu gecollecteerd, de collecten van harte aanbevolen. En wij zingen als slotzang gezang 182, de versen 1 en 4. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.